Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu Gods lof met de woorden van Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En ook het zesde vers. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacobs God ter eer. Psalm 75, vers 1 en 6. Als het dan gaat over vellen wat zijn naam bestrijdt, dat doet denken aan de strijd tegen de machten die zich tegen God keren. Maar dan kunnen we ook denken aan de strijd tegen de zonde. En ja, dan luisteren we ook naar de geboden van de Heere. De Heer onze God die ons zijn wegen wijst, zijn geboden geeft. En ja, dan komt het er ook voor ons op aan in de strijd van het geloof, in de weg van het geloof, om ook te strijden tegen de zonde. Laten we ons leven spiegelen aan Gods geboden en dan zing uit Psalm 79 het vierde vers. Psalm 79 vers 4. De Heere sprak deze woorden. Hij zei, ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die ook barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij geboden in acht nemen en mij liefhebben. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Ja, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen er eens een wetgeleerde bij Jezus kwam en hem vroeg wat nou het grootste gebod was, toen zei onze heiland: gij zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk, dat is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Laten we nu ook bidden tot God. Heere groot en eeuwig God in de hemel, u die trouw bent, daar mochten we over zingen vanmorgen al aan het begin van deze dienst. We mochten u de lof toe zingen. Ja, u bent het waard om geloofd en geprezen te worden. Heere, maar het past ons ook om ons voor u te verootmoedigen en aan u te belijden dat het, als het gaat om onze trouw, dat het daar nog zoveel aan schort. Heere God, wij belijden aan u onze schuld, onze zonden, die wij ook deze morgen meegenomen hebben naar uw huis. En we bidden u of u ons genadig wil zijn omwille van het bloed van uw Zoon, Jezus Christus, van wie we geloven mogen dat hij in deze wereld is afgedaald om onze zonde te dragen, om onze schuld te betalen, om het goed te maken voor ons met u. We danken u voor het wonder van dit evangelie Wij danken u voor uw liefde die daarachter zit. Uw liefde zo onbegrijpelijk groot. En wij aanbidden daarom ook uw naam. En willen u vragen of u ons ook met uw Heilige Geest wil vervullen deze morgen. Ja, dat we ook weer bij dat geheim bepaald mogen worden. Dat dat ons houvast mag zijn. Heer, we danken u dat we hier mogen zijn vanmorgen in uw huis. Misschien wel na een periode van vakantie waarin we op andere plekken waren. Misschien ook niet dat we hier zondag aan zondag geweest zijn. Maar ook dan is het een wonder om hier weer te mogen zijn. Heere God, u bent een God die ons bewaard hebt. Hier, op de plek waar we wonen of op de plek waar we op vakantie waren. We danken u dat we hier weer mogen zijn in uw huis om daar ook over u te horen. En willen u bidden ook voor hen die er nog niet zijn, die nog elders verblijven. Heere, wilt u ze ook bewaren en ze ook straks weer hier terugbrengen. Heere, wilt u vanmorgen zijn met uw Heilige Geest in ons midden? Wilt u ons hart openstellen voor uw woord? Heere, dat we dat woord van u, wat u telkens weer spreekt, dat we het zullen horen, zullen begrijpen, dat het ons zal raken. Dat het ons wegen zal wijzen die wij mogen gaan. Heere God, wilt u weerstand die misschien ook wel is, wilt u die wegnemen? Dat we ontvankelijk zullen zijn voor uw stem, voor uw woord. En wilt u dan alles wat uw woord in de weg kan staan, wilt u dat dan ook wegnemen? Heere, want er kan ook zoveel zijn wat ons hart vervult aan vreugde of verdriet, aan zorgen of allerlei plannen die we alweer aan het maken zijn. Heere, maar we bidden u of u dat toch vanmorgen even van ons af wil nemen, dat we ons echt kunnen richten op u, op uw woord. En ook daarin zijn we afhankelijk van uw Heilige Geest. En maakt u dan alles maar goed, voor jong en oud, Heere, want we zijn hier met kinderen, met jongeren, met volwassenen, met ouderen. Heere, het is ook mooi om zo met zoveel verschillende soorten mensen bijeen te mogen zijn. Heere, maar dat er voor ons allen een woord bij mag zijn. Dat bidden we u. Niet omdat we dat verdiend zouden hebben, maar we vragen u heel eerbiedig uit genade alleen. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Vorige week zondagochtend ging het hier in deze kerk over Abraham, die geroepen werd vanuit zijn bekende, zijn vertrouwde leven om de Heere te volgen zonder te weten waar die weg precies naartoe zou leiden. En ik wilde eigenlijk vanmorgen lezen we het hoofdstuk daarna, Genesis 13, over hoe het dan met Abraham gaat in dat beloofde land. En er is al wel het beste een en ander gebeurd na die roeping van Abraham. Abraham is op weg gegaan, hij is in het beloofde land aangekomen, maar de tweede helft van Genesis 12 vertelt dan ook al gelijk een hele donkere geschiedenis over Abraham, die vanwege de hongersnood in Kanaan besloot om verder af te zakken naar Egypte zonder dat hij daar met de Heere over gesproken had. En daar in Egypte ook toch een wat bedenkelijke rol speelt, als hij ook over zijn vrouw zegt dat het zijn zus is. En dan loopt het daar helemaal uit de hand, ook met de farao. Maar dan mag hij toch weer terugkomen. En dan komen we in Genesis 13, dat Abraham weer terugkeert vanuit Egypte, vanuit die donkere bladzijde, weer terug in het beloofde land, de plek waar die moet zijn. Genesis 13, vanaf vers 1. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuiderland, hij en zijn vrouw en alles wat hij had, en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver, aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heere aan. Lot, die met Abraham meeging, had ook klein vee en runderen en tenten. En dat land liet het niet toe dat zij bij elkaar woonden, want ze hadden veel bezittingen, zodat ze niet bij elkaar konden wonen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abraham en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Ferizieten in dat land. En Abraham zei tegen Lot, laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van me af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. Als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronde gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heer, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten. En zij werden van elkaar gescheiden. Abram woonde in het land Kanaan. Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere. En de Heere zei tegen Abram nadat Lot zich van hem afgescheiden had: sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet zal ik voor eeuwig aan u en in uw nageslacht geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Tot zover de geschiedenis uit Genesis 13. En dan laten we ook nog even door naar het Nieuwe Testament om daar te lezen uit Filippenzen 2, vers 1 tot en met 4. Een Nieuw Testamentische lezing is uit Filippenzen 2. Vers 1 tot en met 4. Filippenzen 2 vanaf vers 1. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Tot zover het woord van de Heere. Zalig bent u, zalig ben jij als je het woord van God hoort, het bewaart in je hart en daar ook uit leeft. Amen. Als tekst voor de verkondiging onderstreepte ik de versen 10 tot en met 12 van Genesis 13. Maar we lezen: en Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Want voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de Heer, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten en ze waren van elkaar gescheiden. Abram woonde in het land Kanaan en Lot woonde in de steden in de vlakte. En zette zijn tenten op tot bij Sodom. Als tekst voor de kerntekst voor de verkondiging. Als thema boven de preek schreef ik kiezen. Daar zal het over gaan vanmorgen, over kiezen. En kiezen, dat is iets wat we allemaal, denk ik, doen. Telkens weer moeten doen. Jullie ook, jongens en meisjes. Fijn dat jullie er ook zijn. Ik kijk even naar de kinderen in de kerk. Kiezen, ja, als je mag kiezen tussen patat of boontjes om te eten, nou, wat kies je dan? Ik denk dat de meesten dan toch wel gaan voor patat. En waarom? Ja, omdat dat het lekkerste is, toch? Als je een nieuwe fiets krijgt, en er zijn er drie waaruit je mag kiezen, drie fietsen waaruit jij mag kiezen. Welke kies je dan? Kies je de mooiste, toch? Of de stoerste? En als je moeder een nieuwe wasmachine nodig heeft, welke kies ze dan? Dan kies ze de beste die ze krijgen kan voor het geld wat ze ervoor over heeft. Als wij moeten kiezen, dan kiezen we vaak voor wat we het lekkerste vinden, wat we het mooiste vinden, wat we het stoerste vinden of wat het beste is, wat ons het beste lijkt. Maar uit het Bijbelverhaal van vanochtend leren we dat er nog iets anders is, wat ook heel belangrijk is als wij kiezen moeten. En dat hoop ik in de preek uit te kunnen leggen. En ik hoop, als je goed luistert naar de preek vanochtend, dat je dat ook begrijpt. En dan moet je thuis ook nog maar eens over hebben met je ouders. Van wat was dat dan? Wat is dat dan? Waar je dan, wat dan ook heel erg belangrijk is als je moet kiezen. Dus probeer eerst goed te luisteren naar de preek en heb het er dan vanavond, vanmiddag of straks nog thuis over. Kijk of jullie daar ook, of dat ook herkennen in je leven. Kiezen, daar gaat het dus over vanochtend. Het gaat ook over broederschap. En daarover gaan we nu met elkaar zingen op Psalm 133, vers 1, 2 en 3 over onderlinge liefde, onderlinge broederschap. Psalm 133, we zingen deze psalm uit de, in de versie zoals die in de bundel Weerklank staat. Psalm 133, 1, 2 en 3. En u krijgt ook gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de instandhouding van de eredienst en de derde voor het kerkgebouw. Van harte aanbevolen. Roepen gemeente van Christus, het gaat vanochtend dus over kiezen. En zoals ik net al duidelijk probeerde te maken, kiezen, ja wat dat is, dat weten we wel. Kiezen, dat is iets wat we telkens weer moeten doen. Het hele leven is keuzes maken, wordt er wel eens gezegd. Het begint al als je een kind bent, hè, want je kunt niet de hele klas op je verjaardagsfeestje uitnodigen. Dan moet je toch kiezen wie wel, wie niet. En als je op het voortgezet onderwijs zit, moet je een profiel kiezen. Welke kant wil je op? Wat wil je na je examen gaan doen? Welke vervolgopleiding kies je? Of ga je misschien werken? Het houdt eigenlijk nooit op, dat kiezen in je leven. He, waar ga je wonen? Met wie ga je trouwen? Hoe lang blijf je doorwerken? Ga je je nou wel inschrijven voor een seniorenwoning of toch nog maar niet? Tegenwoordig komt het zelfs steeds vaker voor dat je moet kiezen of je nog wel tegen een bepaalde ziekte behandeld wilt worden of niet. Of dat ze als je boven een bepaalde leeftijd komt, dat ze aan je vragen, wilt u dat we u nog zullen reanimeren als u een hartstilstand krijgt? Of moeten we het dan maar zo laten? Kiezen. Telkens weer moet je keuzes maken. Grote keuzes, kleine keuzes. Je wordt er misschien wel eens heel erg moe van. Maar doe je nou goed aan? De ene keer is een keuze snel gemaakt. Maar hoe vaak is kiezen ook gewoon niet heel erg moeilijk? Weet je het gewoon ook echt niet, wat nou het beste is? Als je kiest, dan moet je het toch wel goed doen. Zeker als het gaat om keuzes die je niet meer terug kunt draaien. Sommige keuzes zijn gewoon heel beslissend in je leven. Hoe kun je nou voorkomen dat je een verkeerde keuze maakt? En heeft God daar ook nog iets mee te maken? En met de keuzes die wij maken. Daar gaat het dus over vanmorgen. Kiezen. In het Bijbelgedeelte wordt dat ook gedaan. Abraham vraagt zijn neef Lot om te kiezen en Lot maakt dan een keuze. Zijn keuze, een keuze die grote gevolgen zal hebben. De keuze van Lot, daar lijkt het dan ook over te gaan in Genesis 13. Maar als je dan toch wat langer met dat Bijbelgedeelte bezig bent, dan moet je toch eigenlijk ook wel zeggen, maar het is toch ook Abraham, die kiest toch net zo goed. We moeten vanmorgen niet alleen op Lot letten. We moeten ook Abraham niet vergeten. Zijn voorbeeld is misschien nog wel belangrijker. En daarom vragen we ons vanmorgen af, wat kunnen we nou van deze beide mannen leren voor de keuzes die ook wij telkens weer moeten maken in ons leven. En laten we dan maar beginnen bij het begin. Hoe komt het nou dat er gekozen moet worden in dat Bijbelverhaal van vanochtend? Nou, in hoofdstuk 12 ging het over Abraham die zijn toevlucht gezocht had in Egypte. Nu lezen we dat hij weer terug is in het beloofde land. Nu is hij weer terug op de plek waar hij zijn moet. En Abraham reisde van rustplaats tot rustplaats, staat er dan. Nog steeds heeft hij geen vaste woon- of verblijfplaats in het beloofde land. Dat zal hij eigenlijk ook nooit krijgen. Want dan weer woont hij een tijdje hier, dan weer een tijdje daar. Aan het einde van hoofdstuk 13 zet hij zijn tenten op bij de eiken van Mamre, bij Hebron. En over die plaats zullen we later nog vaker lezen dat hij daar woont. Maar ook daar is hij niet altijd blijven zitten. Abraham heeft de pinnen van zijn tent nooit te vast in de grond geslagen. Hij is altijd een man op doorreis gebleven. In tegenstelling tot Lot. Lot die later een huis blijkt te hebben in Sodom. Maar dat beeld van die reizende Abraham in het beloofde land, dat is het beeld van de gelovige in deze wereld. We hebben hier op aarde geen blijvende stad. Alle dingen gaan voorbij, Ons diepste geluk ligt niet in het hier en nu, maar in de grote toekomst die komen gaat, het Koninkrijk van God. En dat maakt dat je je misschien wel eens een vreemdeling kunt voelen hier op aarde. Hoe langer en hoe intenser je met de Heere op weg bent, hoe sterker dat gevoel zal zijn. Je kunt volop genieten en van al het goede wat de Heere je hier geeft. En wat kun je ook aan sommige mensen of aan sommige dingen gehecht zijn. En dat is goed, dat mag ook. En toch, we zien uit naar een beter vaderland. Het hemelse vaderland, om dicht bij de Heere te zijn. Zo is het toch, gemeente. Zo is het toch. Of vindt u het hier eigenlijk ook wel best? Zit u er eigenlijk helemaal niet zo op te wachten? Om voor altijd bij de Heere te mogen zijn. Straks misschien, als ik oud geworden ben, dan wil ik er best over nadenken, maar nu nog even niet. Mag je best wel eens kritisch naar kijken. Leef je nou als iemand die op doorreis is? Of ben je zo gericht op de dingen van deze wereld, dat eigenlijk helemaal geen ruimte in je hart is om toe te leven naar die grote toekomst die God beloofd heeft en die vast en zeker komen gaat. Als dat dan zo is, als je daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig bent, heb je dan de verlossing van God in Jezus Christus eigenlijk wel nodig? Spannende vraag. Wel goed om daarover na te denken. Hoe staat dat nou met u, met jou? Hoe ben je daar nou mee bezig? Abraham is dus weer terug in het beloofde land. Lot trekt nog altijd met hem mee. Lot was waarschijnlijk ook meegegaan naar Egypte. Maar dat samen optrekken, dat gaat eigenlijk steeds moeizamer. Want wat blijkt, ze hebben elk hun eigen bezittingen en ook hun eigen vee. Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud, lezen we in vers 2. En in vers 5 lezen we dat ook Lot kleinvee had en runderen en tenten. En ik stel me zo voor dat het allemaal steeds meer is geworden. En met name die dieren, die moesten natuurlijk wel voldoende weidegrond hebben en water om te drinken. En dat wordt dan nu dus echt wel een probleem. Want je kon je schapen immers niet allemaal op hetzelfde stukje grond laten lopen. En je kon ze nu eenmaal niet allemaal tegelijk uit dezelfde waterput laten drinken. En daar komt nog bij dat je niet alleen de kuddes van Abraham en Lot had, maar dat daar natuurlijk ook nog altijd de oorspronkelijke inwoners van het land waren. De Kanaanieten en de Ferezieten. Die hadden natuurlijk ook hun dieren die moesten eten en drinken. En zo beginnen er steeds meer irritaties te ontstaan tussen de herders van Abraham en Lot. En je ziet het voor je, hoe dat dan gaat. Eerst proberen ze elkaar nog te slim af te zijn door allerlei manieren te proberen het eerst op het beste plekje te zijn. En maar dan vallen er al snel woorden. En op een gegeven moment worden die woorden zelfs klappen. En als er ergens spanningen zijn en het wordt niet bespreekbaar gemaakt, dan wordt het alleen maar erger, dan loopt het steeds verder uit de hand. En je vraagt je af, wat zullen de Kanaanieten daarvan gedacht hebben? Hè? Het zal toch geen goede indruk van hen gemaakt hebben, denkt u ook niet? Zijn dat nou broeders van elkaar? Kijk nou eens hoe ze elkaar het leven zuur maken. Als er twisten zijn onder broeders of zusters van hetzelfde huis, dan is dat geen goed getuigenis naar de buitenwereld. Dat geldt vandaag de dag net zo goed. Het gebeurt helaas nog maar al te vaak ook binnen een christelijke gemeente dat er onderlinge strubbelingen zijn, verdeeldheid of onenigheid. Dat broeders en zusters elkaar de ruimte niet gunnen, dat is niet goed. De Heere vraagt ons immers om één te zijn en elkaar in liefde te verdragen. Wanneer er verdeeldheid is, sterker nog, wanneer gemeenteleden elkaar het licht in de ogen niet gunnen, dan maken we onszelf tot een aanfluiting voor de wereld om ons heen. Daar wil je toch niet bij horen. Gemeente, bent u bereid om de minste te zijn? Abraham, hij ziet wat er gebeurt. En daarom grijpt hij in om verdere escalatie te voorkomen. Valt het u ook op, gemeente, dat Abraham hier geen verwijten maakt? Die verleiding die was natuurlijk wel heel erg groot. En de ander, ja, die zit natuurlijk altijd fout. En maar met verwijten maken kom je er niet uit. Daarmee wordt een conflict alleen maar erger. Abraham kiest een heel andere insteek. Abraham kiest, over kiezen gesproken, Abraham kiest zijn insteek bij dat wat hem met Lot verbindt. Wij zijn broeders. Wij horen bij elkaar. En daarom mag het gewoon niet zo zijn dat onze herders zo met elkaar omgaan. Laten we elkaar een stukje ruimte geven. We hoeven het ook niet altijd eens te zijn met elkaar. We hoeven ook niet altijd alle dingen samen te doen. Als we elkaar maar wel blijven zien als broeders. Als we dat maar vasthouden. Zou zo'n houding ook niet heilzaam kunnen zijn bij veel van onze conflicten? En als het niet botert binnen de familie. Je hoeft ook niet altijd bij elkaar op de lip te zitten. En alles aan elkaar te verantwoorden. Geef elkaar een stukje ruimte. Laat ieder zijn of haar eigen weg gaan. Maar blijf wel bedenken dat je bij elkaar hoort. Probeer er wel voor elkaar te zijn als het nodig is. En mag ik dat dan ook betrekken op hoe we als christenen van verschillende kerken met elkaar omgaan? Soms zijn de verschillen zo diep dat je elkaar niet meer kunt herkennen als broeders en zusters in het geloof. En wanneer iemand het verlossende werk van de Heer Jezus niet meer erkent, of de persoon van de Heilige Geest niet belangrijk vindt, dan kun je je terecht afvragen of je het nog wel hebt over hetzelfde geloof. En soms kan een bepaalde manier van leven zo onbijbels zijn dat daar de naam christen gewoon niet meer bij past. Maar gaan onze kerkelijke twisten vaak niet om veel kleinere dingen? Dingen die in onze beleving misschien wel heel belangrijk zijn, maar die niet de kern uitmaken van het christelijk geloof. En moet er nou wel ruimte zijn in een dienst om andere liederen te zingen, of moet je het gewoon houden bij de psalmen? Een voorbeeld van zo'n discussie. Zou iedereen in principe de kans moeten krijgen om iets te zeggen of te doen in een samenkomst? Of verbind je dat toch meer aan het ambt zoals wij dat gewend zijn? Er zijn verschillen. En die zullen er ook altijd blijven. Maar laten we toch niet vergeten dat we broeders en zusters zijn. Laat die overtuiging voorop gaan. En als dan blijkt dat het toch niet mogelijk is om gezamenlijk op te trekken, laten we elkaar dan niet zwart gaan maken als christenen, elkaar blijven erkennen als broeders en zusters in het geloof en naast elkaar de Heere dienen. En dan hoeft zelfs een verschil in visie op de doop, of je voor de kinderdoop bent of niet, er niet toe te leiden dat je elkaar afwijst. En je staat ergens voor, ook als christen, als gemeente ook. En zeker als het gaat om iets als de kinderdoop, dan gaat het natuurlijk ook wel over iets wat heel belangrijk is. En dan mag je er ook wel heel duidelijk over zijn hoe je daarover denkt. Daar mag het ook echt voor uitkomen, daar mag je het voor opnemen. Maar dat betekent niet dat je christenen of een gemeente die daar anders over denkt niet zou kunnen erkennen. En zou dat niet een veel beter getuigenis zijn naar de wereld om ons heen? Er zijn natuurlijk grenzen. En wanneer bepaalde ideeën of praktijken duidelijk in tegenspraak zijn met de Bijbel, dan mag dat ook gezegd worden. Dan moet dat ook gezegd worden. Maar laten we binnen ons versplinterde kerkelijke landschap toch allereerst ook zoeken naar dat wat ons met elkaar verbindt. Die ene naam aan ons gegeven, waardoor wij allen behouden moeten worden. De naam van onze heiland, Jezus Christus. Abraham stelt aan Lot voor om als broeders uit elkaar te gaan. En wat dan natuurlijk ook heel mooi is om te zien, is dat hij dan Lot daarbij de eerste keus geeft. Kies jij maar eerst welke kant jij op wilt gaan, dan kies ik de andere kant. Is dat ook niet precies wat Paulus bedoelt, hè, als hij zegt dat we geroepen zijn om een ander uitnemender te achten dan onszelf. Zoals dat laatst in Filippenzen 2, hè, doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben wat voor anderen is. Abraham had alle reden om eerst zelf te kiezen. Hij was het toch immers tot wie de Heere gesproken had. Hij was het toch aan wie de Heere het beloofde land zou geven. En bovendien ook niet onbelangrijk, zeker niet in zijn tijd, hij was toch ook de oudste. Hij had dus best eerst mogen kiezen. Maar toch geeft hij de eerste beurt aan Lot. En waarom ook niet? Waarom ook niet? Welke kant hij ook op zou gaan. De Heere zou toch met hem meegaan? En die houding van Abraham heeft toch ook alles te maken met zijn vertrouwen op de Heere. Wanneer je mag geloven dat hij voor je zorgt, dan hoef je ook niet zo nodig meer haantje de voorste te zijn als er gekozen moet worden. Of als er iets verdeeld moet worden. Ook niet bij een erfenis bijvoorbeeld. Laat de ander maar voorgaan. In de wereld zegt men dan, ja, maar dan schiet je er toch zelf bij in. Maar door het geloof mag je weten, het is beter te geven dan te nemen. Wie deelt zal gegeven worden. Wie geeft zal ontvangen. En zo zien we ze daar staan. Abraham en Lot. Waarschijnlijk stonden ze op een bergrug. De bergrug tussen Bethel en Ai. Die de natuurlijke verbinding vormde tussen twee grote weidegebieden. Als je naar het oosten keek. En dat was gebruikelijk in die tijd als je met elkaar sprak over belangrijke dingen. Dat je dan naar het oosten keek. Als je naar het oosten keek, dan had je links had je het noordelijke gebied. Met de weidevelden rond Dothan en Sichem. En rechts had je het zuidelijke gebied. Het bergland van Juda. Het latere Jeruzalem. Waar ook plaatsen lagen als Hebron en Beersheba. En Abraham die wijst het Lot allemaal aan. Hij zegt, kies maar. Kies jij voor links, dan kies ik voor rechts. En kies jij voor rechts, dan kies ik voor links. En nou heb ik altijd gedacht, en misschien u ook wel, dat Lot inderdaad voor één van deze beide kanten gekozen heeft. Hè, voor links of voor rechts. Voor Dothan en Sichem of voor Jeruzalem, Hebron enzovoorts. Maar weet u, als je nou goed leest, dan blijkt dat dus niet zo te zijn. Lot kiest niet voor links of voor rechts. Lot kiest niet voor het noorden of voor het zuiden. Zo kun je die woorden links en rechts in het Hebreeuws ook vertalen. Nee, Lot kiest voor dat wat hij voor zich ziet. Lot kiest voor de Jordaanvlakte. De vruchtbare vallei die rijk aan water is. Dat gebied, dat staat hem veel meer aan. En zo kan het ook gebeuren dat we in vers 11 lezen dat Lot naar het oosten trekt. Dus niet naar het noorden of het zuiden, maar naar het oosten. Niet naar links of naar rechts, maar naar voren. Maar dat had Abraham er niet aangewezen. En bovendien, daarmee zoekt hij ook wel een grens op. De grens van het beloofde land. Sterker nog, de steden waarin Lot gaat wonen, die vallen zelfs al buiten de grenzen van het land Kanaan. Nou begrijp ik ook waarom er in vers 12 staat dat Abraham in het land Kanaan woonde, maar dat van Lot gezegd wordt dat hij woonde in de steden van de vlakte. Hier wordt een tegenstelling gemaakt. Abraham woont nog wel in het beloofde land, Lot niet meer. En dan maakt de Bijbelschrijver ook gelijk duidelijk dat Lot daarmee ook voor de gevarenzone is gekozen. Want Lot komt door zijn keus namelijk wel heel dicht in de buurt van Sodom. En Sodom, ja, als die naam klinkt in de Bijbel, ja, dan gaan alle lichten op rood. En dan staat er gelijk, de mannen van Sodom waren slecht en grote zondaars tegenover de Heere. Lot kiest voor de gevarenzone. Lot zoekt het randje op. En later zal blijken dat hij daar ook overheen is gegaan. Want nu slaat hij zijn tent nog wel op tot bij Sodom, maar zoals ik net ook al zei, straks zal blijken dat hij een huis heeft in Sodom. En zo gaat dat immers toch. Als je de zonde opzoekt, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan, wil je er niet in meegezogen worden. Hoe kan het nou dat het zo misgaat met Lot? Hoe kan het nou dat hij zich met zijn keuze in feite buiten het bereik van Gods belofte plaatst? Dat heeft met de ogen te maken. Zoals in hoofdstuk 12, het ging over de Egyptenaren die hun ogen niet af konden houden van de vrouwen en ook niet van Sara. Nu lezen we over Lot, dat hij zijn ogen opsloeg, weer die ogen, en dat hij zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Er staat zelfs dat die vlakte leek alsof het de hof van de Heere was. Zo vanaf een afstandje leek het wel het paradijs. Net zo vruchtbaar als Egypte met haar beroemde Nijldelta's. Waarom zou hij naar links of naar rechts gaan, als daar voor hem zo'n veelbelovend land lag? Als hij ergens een toekomst op zou willen bouwen, dan moest hij toch daar zijn. En geef hem eens ongelijk, dat zouden wij toch ook doen. Als je de kans van je leven krijgt, als je de kans van je leven krijgt, dan moet je die toch grijpen. Als het geluk, als de rijkdom je toelacht, dan kijk je toch niet de andere kant op. Nee, maar wat ons zo goed lijkt, is dat nou ook Gods bedoeling? Dat is het punt waar het hier om gaat. Onze ogen kunnen ons op het verkeerde been zetten. Hoe zegt Jacobus dat ook alweer? Ieder mens wordt verlokt als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. En daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Is dat nou niet precies wat er gebeurt hier met Lot? Hij laat zich leiden door dat wat voor ogen is. Hij laat zich inpakken door de verleidingen van deze wereld. Als hij maar de rijkdom en de weelde van het zichtbare leven geniet, dan is het hem genoeg. De onzichtbare belofte van God, die weegt daar niet tegen op. Hij kiest niet voor dat wat Abraham hem aanwijst. Hij kiest niet voor dat wat God hem in Abraham ook hem belooft. Hij kiest voor dat wat hij nu al grijpen kan. Maar zo komt hij uiteindelijk wel in Sodom terecht. Sodom, het centrum van de goddeloosheid. En het is alleen dankzij Gods bijzondere genade dat hij er straks toch nog uitgeplukt wordt en aan het oordeel ontkomt. Zou dit ook ons misschien niet kunnen overkomen? Dat wij onze keuzes maken, net zoals Lot. Zijn ook wij vaak niet veel te veel bezig met de vraag hoe wij voor onszelf een mooi leven kunnen leiden? Als ik maar wel aan mijn trekken kom. Als ik maar wel krijg wat mijn hartje begeert. Of als ik ook maar wel kan doen, zoveel mogelijk kan doen, wat anderen ook doen. Zit er bij ons dan toch ook niet die neiging in om het randje op te zoeken? En wat kan misschien nog net wel? En wat gaat ons dan misschien toch net iets te ver? Het randje, levensgevaarlijk. Want voor je het weet ga je onderuit. Als jij het niet bent, je gezin misschien wel. Je man of je vrouw of je kinderen. En wat dat betreft zijn de ontwikkelingen in het gezin van Lot tekenend. De dochters van Lot, ze waren al bijna getrouwd met mannen uit Sodom toen de Heer ingreep. En de vrouw van Lot, ze blijkt zelfs al niet meer van Sodom los te kunnen komen. Zo gaat dat. Keuzes die je maakt hebben ook gevolgen voor de mensen die bij je horen. Wat betekent het voor je gezin als je besluit om die nieuwe functie op je werk te aanvaarden? Kijk je dan alleen maar naar dat wat het je oplevert in financiële zin, of telt het geestelijk welzijn van jezelf, maar ook van de mensen die de Heer je gegeven heeft? Telt dat dan ook mee? Het gaat in je leven toch niet alleen maar om je carrière, om een nog hogere functie met een nog beter salaris, of weer een nieuwe uitdaging waar je aan toe zou zijn? Wat betekenen de keuzes die je maakt voor je verbinding met God? Je persoonlijke verbinding, maar ook die van hen voor wie je verantwoordelijkheid draagt. Mag ik het dan maar even heel concreet maken? Als je nou maar altijd weg bent, als het door de week nou bijna nooit meer tijd is om samen te eten en dan ook samen uit de Bijbel te lezen en met elkaar te bidden, ben je dan wel helemaal goed bezig? Welke boodschap communiceer je naar je kinderen als je altijd zo druk bent met van alles en nog wat, dat je thuis eigenlijk geen tijd meer hebt voor elkaar? En je op zondag de kerk misschien ook wel eens overslaat omdat je zo moe bent. Gemeente, Abraham maakt een goede keuze. Abraham blijft in het land Kanaan. Abraham kiest ervoor om te blijven leven bij Gods beloften. Dat is ook een keuze. Een keuze die op het eerste gezicht misschien veel minder oplevert. Maar in het geloof gaat het ook niet om wat je op het eerste gezicht ziet. In het geloof gaat het er niet om zoveel mogelijk te krijgen. In het geloof gaat het om vertrouwen en ontvangen. En dat wordt dan ook wel heel mooi duidelijk als Abraham alleen achterblijft. Want dan zegt de Heere tegen hem: sla toch uw ogen op. Nou mag Abraham ook kijken, nu wel. Maar dan wel heel anders dan Lot. De Heere leert zijn kinderen om te kijken met ogen van geloof. En kijken met de ogen van het geloof. Dat heeft ook alles te maken met je oren. Het heeft ook alles te maken met luisteren. Luisteren naar dat wat God belooft. En dat wat je dan ook voor waar mag aannemen met je hart. Abraham ging wonen bij de eiken van Mamre. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Wat was nou Abrahams geheim? Abraham had de Heere weer gevonden. In Egypte was hij de Heere kwijt geweest. Was de verbinding verbroken. Had hij geen bereik. Maar nu is hij weer terug in Kanaan. Is de verbinding weer hersteld. En een van de eerste dingen die je dan over Abraham leest als hij weer terug is, is dat hij weer in de buurt komt van zo'n altaar. Wat hij ooit eens gebouwd had. Op diezelfde plek roept hij opnieuw de naam van de Heere aan. In het land Kanaan bevindt Abraham zich weer binnen het bereik van Gods belofte. En kan de verbinding met God hersteld worden. Dat is dan ook de boodschap die ik u vanmorgen wil meegeven bij het maken van uw keuzes. Welke keuzes dat dan ook zijn. Wat betekenen de keuzes die u maakt voor uw verbinding met God? En komt die verbinding daardoor onder druk te staan? Of wordt ze zelfs verbroken, net zoals bij Lot? Of kan die verbinding zich daardoor juist verdiepen en vrucht dragen? De Heere zoekt in zijn Zoon, Jezus Christus, ook met ons een verbinding. Daar is geen twijfel over mogelijk. Een verbinding voor het leven in Hem, in Christus, belooft God ons een rijk leven en een heerlijke toekomst. In Christus belooft God ons alles. Durven we daar onze keuzes dan ook door te laten bepalen? Daar gaat het om. En dan is het niet meer wat denk ik dat goed is. Wat vind ik aantrekkelijk, wat vind ik mooi? Maar dan is het: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Gezegend ben je als je zo leven mag. Heel dicht bij Hem. In biddende afhankelijkheid. Luisterend naar de weg die Hij je wijst. Door zijn woord en door zijn geest. Dan leef je binnen het bereik van Gods belofte. Dan zal het je ook aan niets ontbreken. Echt niet. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere, het zal je erbij gegeven worden. Dat zegt de Heer Jezus toch zelf. Levend met God heb je ook iets om naar uit te zien. Om eens ook voor altijd bij Hem te mogen zijn. Zijn heerlijkheid te mogen zien. Te delen, de rijkdom van zijn koninkrijk, waarin geen gebrokenheid meer zal zijn, geen zonde meer, geen pijn, geen verdriet. Voor altijd bij Hem te mogen zijn, je zaligmaker, je Heere. Dat is toch het mooiste wat een mens kan ontvangen. Het wordt ons beloofd, vast en zeker, in Christus Jezus. Houd dat voor ogen en laat daar je leven dan ook door bepaald worden. Amen. Psalm 119, vers 18 en 19 zingen we met elkaar. Psalm 119, vers 18 en 19. Laten we de Heer danken en bidden en ook vol beter doen. Laat ons bidden. Heer, zo komen wij opnieuw tot u in gebed en we danken u voor het woord waarmee u tot ons kwam. Heer, we danken u dat u ons vrijheid geeft om keuzes te maken. Heer, maar tegelijkertijd geeft u ons dan ook de verantwoordelijkheid om de goede keuzes te maken. En u heeft ons daar ook vanuit uw woord ook vanmorgen in willen onderwijzen. En we bidden nu of u ons dan ook met uw geest wil vervullen dat we ook de juiste keuzes zullen maken. Help ons om niet af te gaan op dat wat voor ogen is. Om ons niet te laten leiden door dat wat ons hart ons ingeeft. Maar ons te laten leiden door u en door uw woord en door uw Heilige Geest. Ons af te vragen wat vindt u dat goed is. Hoe kunnen we met u leven? En hoe kan dat leven dan ook het beste vrucht dragen? Heer, we bidden u of u ons dat telkens weer leren wil. En dan vragen we u ook of u ons vast wil houden. Als wij weer verkeerde kanten opgaan. Als wij dan toch weer keuzes maken die niet goed zijn. Heer, trek ons terug, houd ons vast. We bidden voor hen die misschien wel door allerlei keuzes afgedwaald zijn, wiens geestelijk leven zo dor en droog is geworden. Heer, wilt u ze terugtrekken, wilt u ze volmaken, opnieuw vervullen. We bidden voor onze jongeren, die toch zulke belangrijke keuzes moeten maken voor het vervolg van hun leven. Heer, dat ze die keuzes ook willen maken met u. Daar bidden we om. En houdt u ze maar vast, ook voor uw koninkrijk. Dank u voor uw woord, voor deze dienst. Wilt u het goede zegen, het verkeerde vergeven. Blijf ons nabij de rest van deze dag. Wilt u ook de dienst van vanmiddag zegenen. We bidden voor elkaar. Als we nog vakantie hebben, geef ons nog een fijne tijd van vakantie. Als we weer aan het werk moeten of als we aan het werk zijn, wilt u ons daarin ook kracht geven, daarvoor ook kracht geven. Wees ik bij hen die geen werkzaam leven meer hebben, vanwege hun leeftijd of om andere, door andere omstandigheden, u kent ze. Dat ook zij wel ook een vervullen, een levensroeping mogen blijven zien. We bidden voor hen die op vakantie zijn, wilt u ze bewaren en ook weer veilig terugbrengen. Gedenk deze gemeente, gedenk ook de zieken, de rouwdragenden, alle die het moeilijk hebben. We bidden voor de wereld waarin we leven, waarin ook zoveel gebeurt, zoveel zorg ook zijn. Hoe moet het allemaal verder? Wat is de toekomst op het gebied van vrede, van recht, maar ook aan het klimaat denken? Heer, we mogen de wereld toch ook in uw handen weten. Help ons om ook daarop te vertrouwen. En dat we dan ook een getuige zullen zijn die mogen spreken van de komst van uw koninkrijk. Dat dat ons oriëntatiepunt zal zijn, telkens weer opnieuw. Wilt u dan ook recht doen en gerechtigheid in deze wereld, gedenk uw volk Israël, waar ook telkens weer zoveel om te doen is. We bidden de komst van uw koninkrijk. Hoort u ons gebed, Heere, vergeef wat niet goed is geweest, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 84, het vijfde en zesde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer, waar ik u moet missen. Psalm 84, 5 en 6.
Thank you.
Ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.